Zullen wij in een moment van stilte voor onszelf en voor de ander om een zegen bidden? Amen. En het is goed om deze dienst samen te beginnen met te belijden, onze afhankelijkheid. En daarom wil ik ook uitspreken in deze dienst dat onze hulp en onze verwachting van de Heere is. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die ons mensen heeft geschapen. En die trouw houdt tot in eeuwigheid, heeft hij gezegd. En niet zal laten varen het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is te doen aan uw leven. Maar ook in de hele samenleving. En ik mag u vanmorgen ook allemaal groeten. Met deze woorden. Genade. Vrede. Dat de shalom van God de Vader over ons en in ons mag komen. Ik mag u groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. Die gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is. En ik mag tegen u zelf dat de Heilige Geest ons hart wil vernieuwen. En het wil brengen bij het hart van onze Vader. Hem zij de glorie. Amen. U mag gaan zitten. Gezang 328 gaan we met elkaar zingen. Dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Ik heb heel wat dingen aangereikt gekregen die straks in de voorbeden naar voren zullen komen. En mijn vraag aan u als gemeente hier vanmorgen is, vertrouwt u God? Vertrouwt u God? Er wordt geknikt. Kijk, als u daar nou ja op zegt, als u nou allemaal ja zegt, ja, wij vertrouwen op God, dan kun je wachten. Wachten. Wachten met zekerheid dat de Heer Jezus Christus je situatie zal veranderen. Als we vertrouwen hebben op God, mag je wachten. En verwachten dat Jezus Christus je situatie gaat veranderen. En een nieuw begin zal maken. Daarom zingen we ook met elkaar. Psalm 86, vers 4 en 7. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Voeg geheel mijn hart eens samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, 4 en 7. We gaan samen nu bidden en ik mag na het amen van het gebed een aantal versen uit verschillende Bijbelboekjes meegeven voor de nieuwe week. En daarna zingen we dan met elkaar gezang Evangelisch lied 313. Heer, ik geef me aan u volkomen, ik leg mij al hier voor u neer. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God, we willen allereerst maar tegen u zeggen dat we u willen loven en prijzen zolang we hier op aarde mogen zijn. Want u, Heere God, u bent mijn vreugde. En ik hoop zo, Vader, dat iedereen die hier is, dat dat in zijn hart ook naspreekt. Dat u de vreugde bent van ieder die hier is. En van ieder die hier niet is en graag had willen zijn. U kent ons allemaal. Wil u zo danken, Hemelse Vader, dat u ons in de afgelopen week niet aan ons lot hebt overgelaten. Maar dat u zich op zoveel verschillende manieren aan ons getoond hebt. Gesproken hebt tegen ons. Toen we uw woord openden. Sprak u tegen ons. Toen we in de stilte ergens fietsten of zaten op een bankje of thuis gewoon in huis zaten, sprak u als de stille stem in ons. En als we 's nachts droomden, dan openbaarde u zich soms in een droom aan ons. Daar willen we u zo voor danken dat we echt merken, beleven dat u er bent. Altijd weer opnieuw, verrassend, vernieuwend, helend, genezend, bent u de God die leeft en regeert en uw heerlijkheid en uw macht toont in ons leven, in de samenleving, waar zo ontzettend veel speelt en gaande is. En soms, Hemelse Vader, dan denken we wel eens dat het u uit de hand loopt. Dat is een gedachte die we hebben als mensen, Vader, en u weet dat. U begrijpt dat ook best wel. Als we zoveel dingen zien gebeuren, waar we u niet in kunnen herkennen, dan denken we dat wel eens. Maar het loopt u echt niet uit de hand. Er staat zelfs in uw woord geschreven, wat ons persoonlijk leven betreft, Vader, dat alles in uw boek staat geschreven. Alle dagen die komen zouden. En alles wat er in ons leven gebeurt. En u weet ook hoe we dan hier vanmorgen gekomen zijn. Met heel veel blijdschap in ons hart voor de fijne dingen die we mochten beleven in de afgelopen week. Maar u kent ook ons hart als er misschien hele diep verdriet is. Als er heel veel zorg is. En we hebben dat allemaal meegebracht vanmorgen in deze dienst. En ik wil zo bidden, Heer, dat de kracht van uw Heilige Geest zo in ons zal werken, dat we daar even los van komen, van alles wat we beleefd hebben, wat we meegebracht hebben, waar we tegenop zien, ook wat de komende tijd betreft, van alles wat er staat te gebeuren, waar we tegenop zien, maar dat we een leeg vat worden. Leeg van al die dingen, opdat u het kunt vullen. Kunt vullen met die heerlijke aanwezigheid van u. En ik geloof, Heilige Geest, dat u dat doet. Op het moment dat wij daar zo ons naar uitstrekken, zo naar verlangen, dat u ons gaat geven wat we nodig hebben. En dat u ons boven de zorgen en de vragen en de moeite gaat uittillen in deze dienst. En dat u ons perspectief gaat geven. Want u wilt dat wij als blijmoedige, dankbare, evenwichtige mensen leven zullen. We danken u, Hemelse Vader, dat we dat mogen weten door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het zo duidelijk gezegd heeft. Kom nou bij mij. Laat je niet verontrusten. Laat er niets ontstaan die een breuk zou kunnen betekenen tussen mij en u, tussen u en ons, Hemelse Vader. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u herstellend, helend en genezend in ons midden bent. Dank dat wij u, door u te zien en door van u te horen, u nog beter leren kennen, zoals u zich in uw woord geopenbaard hebt. Dat u een God bent die het waar maakt. Als je in mij blijft, dan zal ik in jou blijven. Heer, zo zijn we hier gekomen. Als mensen die ook verwachtingsvol zijn. Verwachten vanuit datgene wat u uit uw woord aan ons wilt meegeven. U wilt ons ook in deze dienst onderwijzen. U wilt ons bepalen bij onze roeping waarmee we geroepen zijn. U wilt ons bepalen hoe wij in het leven dienen te staan. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Heilige Geest, u nodigt ons uit. Ons leven lang die roeping na te volgen. Ook als we soms weinig van het evangelie van u kennen. Er nog veel aan ons voorbij gaat. Toch voelen we het vanmorgen. Dat we door u uitgenodigd zijn om altijd in ons te wonen. Dat wilt u doen. Altijd in ons wonen. Ons leren te gaan de weg die u in uw woord aan ons bekendgemaakt hebt. En we danken u daarvoor in de machtige naam van Jezus. Amen. Ik wil allereerst een paar versen lezen uit Efeze 5. En daar staat geschreven: let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En koop de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol zijn van kwaad. En dan uit Kolossenzen 4, vers 5 en 6. Worden we opnieuw opgeroepen, wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn. Dat betekent dus bij hen die niet
bij Christus horen. En put de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. We gaan samen nu zingen, Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mij al hier voor u neer. Samen lezen. Ik ben begonnen met een serie preken te maken over het boek Petrus, Bijbelboek Petrus. Het gaat over de eerste brief. En ik moest dit al zo vroeg allemaal opgeven, dus ik heb toen wel wat liederen bij elkaar gezocht en tot op heden geloof ik dat het aardig bij elkaar klopt. We gaan samen lezen uit 1 Petrus 1 vers 13 tot 21. Dat is de Bijbellezing. En daarna gaan we met elkaar een lied zingen wat daar helemaal bij past. Dat is 473, 1, 3, 5, 6, 8, 10. Dat is neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u weer. En u ziet het allemaal op de beamscherm verschijnen. Ik lees met u 1 Petrus 1, vers 13 tot 21. Er staat boven geschreven heiligheid en broederliefde, streepje zusterliefde. Staat er wel niet bij, maar we zijn broeders en zusters. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. We zingen nu 473, de aangegeven verzen. Mogen jullie even op adem komen? Dat vinden jullie best fijn, denk ik. Ja. Toch? Na de uitleg en de verkondiging willen wij met elkaar zingen uit de psalmen, psalm 119, daarvan het derde en het 23ste vers. Het derde en het 23ste vers van psalm 119. En als thema voor de tweede preek, de eerste preek, ging het namelijk over een gemeente van Jezus Christus mag een hoopvolle gemeente zijn. En hoe kun je nou een hoopvolle gemeente zijn? Dat heeft alles te maken met de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Zo staat het ook in 1 Petrus 1 geschreven. Dan ben je wederom geboren tot een levende hoop. Nou, en in deze tweede preek gaat het over een gemeente van Christus moet heilig zijn. Een gemeente van Christus moet heilig zijn. En dat staat geschreven in de versen 14, 15 en 16. Daar gaat het vanmorgen over. 14, 15 en 16. Een gemeente van Jezus Christus moet heilig zijn. In de komende week zijn er mensen uit Boelenslaan die willen graag lid worden van de gemeente. Ze zoeken via de website op bij wie ze zich dan moeten melden. En ik denk dat ze dan komen bij broeder Van Oevering als voorzitter van de kerkenraad om daar een gesprek mee te hebben. En waar moeten nou deze mensen die komen uit Boelenslaan en lid willen worden van deze gemeente, waar moeten deze mensen nou aan voldoen? Wat is nou de norm? Wat is nou de norm van het gemeente zijn? En het woord norm, dat moet ik toch eerst maar even uitleggen. Het woord norm, dat is een soort regel. Een richtsnoer, een model. Hoe je moet zijn of hoe je moet doen. Wat is de norm van u als gemeente voor het meedoen in de gemeente? Moet je dan elke zondag hier blijven om koffie mee te drinken? Moet je blijven staan bij de kerk om na te praten met elkaar? Moet je meedoen met wijkavonden? Of moet je je aansluiten bij een bijbelstudiegroep? Of bij een groeigroep? Of wat er ook maar voor activiteiten in uw gemeente zijn? En als er nog kinderen zijn in de gezinnen die naar de basisschool of het voortgezet onderwijs kunnen gaan, moet je ze dan sturen naar christelijke scholen? Ik denk dat het nergens in het protocol van u als gemeente staat geschreven. Het is geen voorwaarde om lid te worden, lid te zijn of lid te blijven. En tegelijk heeft u als gemeente toch een bepaalde vorm, een bepaald patroon dat u als gemeente normaal vindt. En wat is dat? Normaal vindt u als gemeente, als je lid bent van deze gemeente, dat je op zondag de dienst bezoekt. Dat je meedoet met allerlei activiteiten. Tenzij je redenen hebt dat je dat niet kunt, om welke redenen dan ook. Wat diverse gemeenteleden doen in uw gemeente, daar wordt eigenlijk van verwacht dat iedereen met zijn gaven en met zijn talenten daaraan meedoet. Nogmaals, ik geloof niet dat dat ergens in een of ander beleidsplan beschreven staat. Maar ondertussen heb ik u als gemeente toch wel leren kennen dat u een bepaalde norm heeft. Zo doen we het. En zo doen we het echt niet. Maar wat zegt nou de Bijbel? Wat zegt nou de Bijbel over de norm voor een christen? Nou, dat hebben we met elkaar gelezen, dat heeft u kunnen luisteren. Wat er staat geschreven in 1 Petrus 1. En wat zou het ontzettend veel missen als deze woorden door de Heilige Geest in het hart van Petrus gelegd niet zouden geschreven zijn, niet in de Bijbel hadden gestaan. Leven in eerbied, een heilig leven, leven in eerbied. Ontzag hebben voor God. Beseffen dat je gekocht en betaald bent met dat kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. De diepste reden voor een heilig leven is dat God zelf heilig is. En wij moeten veel meer op God gaan lijken. En Paulus, of Petrus, zet dan ook heel scherp in. Hij zegt, een christen moet heilig zijn. En heilig heeft een aantal aspecten in zich, in dat woord. Allereerst, gescheiden van de wereld waarin je leeft. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Apart gezet. Je hebt een hele bijzondere positie in het leven, in de wereld waarin je mag leven. Je bent toegewijd aan. Je bent gericht op God. Heilig is dan ook niet een innerlijk gevoel. Nee, heilig is een houding. Dat is een manier van leven die je hele leven als gelovige doortrekt. Doortrekt eigenlijk een stempel opzet. En vandaar ook dat Petrus heel duidelijk zegt, word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dat schrijft Petrus. En Petrus schrijft dat aan mensen, aan volwassen mensen die op een latere leeftijd tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. En Petrus gebruikt hier een woord vanuit het Grieks vertaald, dat wij kunnen uitspreken als het woord schema. Schema. Dingen waarvan je zou kunnen zeggen die iedereen belangrijk vond. Ze werden beheerst door bepaalde verlangens waarvan je normaal vond en waar je gewoon aan toegaf en meedeed. Daar dacht je niet bij na. En Petrus zegt dan ook niet voor niets. De tijd van je onwetendheid. De tijd van je onwetendheid. En zo werkt dat inderdaad. Zo werkt dat inderdaad ook vandaag. Heel veel dingen die je gewoon vindt, je weet niet beter. Je bent opgegroeid, opgevoed in een bepaalde structuur, in een bepaald gezin. En de dingen die daar normaal waren, die heb je gewoon overgenomen. Die heb je als het ware gekopieerd in je eigen leven, naar je eigen leven. Ik wil vanuit de brief van Petrus een paar voorbeelden noemen. En gisteravond zat ik te kijken naar een film op Family 7. En daar komt dat beeld van Petrus helemaal in terug. Een blanke boer en die had slaven, Zulus. En hoe hij soms tekeer ging tegen die slaven. Nou, Petrus schrijft, en ik denk dat het toen ook heel gebruikelijk was, dat een slaaf, die kon je minder waardig behandelen. Je kon hem een klap, je kon hem een schop geven. Het was immers toch maar een slaaf. Kijk, en als je als kind in zo'n gezin opgroeit en je ziet je vader dat doen, dan weet je niet beter, dan doe je dat later. Als je volwassen bent, doe je dat ook. En een ander voorbeeld uit diezelfde brief van Petrus, dan gaat het over vrouwen. Over vrouwen die zich heel veel tijd besteden aan hun uiterlijk. En waarom deden ze dat, zegt Petrus? Om mannen te behagen. Nou, als je dat nou als meisje, je moeder, de vriendinnen van je moeder ziet doen, dan weet je niet beter. En dan word je een pubermeid en dan doe je dat ook als iedereen het doet. Dan is dat toch immers normaal dat je dat ook doet. En zo, lieve gemeente, zo gaat het ook vandaag aan de dag. Neem dat laatste voorbeeld maar. Het is al wel meer dan 2 maanden geleden. Kon je elk moment voor de 8 uur journaal die spotprent zien. Het ging over een schoonheidsmiddel. En ze hadden daarbij de uitspraak: praat eerst met je dochter voordat de beautywereld het doet. En dan was er een filmpje bij. En dan kwam er een weet ik niet, lading van schoonheidsmiddelen naar voren. Allemaal voor jonge meisjes, voor vrouwen en noem het maar op. Kijk gemeente, het patroon van onze maatschappij zegt, het is normaal om veel aan je uiterlijk tijd te besteden. Want je moet er zo en zo uitzien. Wij wonen in blauw gras en tegenover ons huis hebben we een benzinepomp. En ik ben een vroege vogel. En dan 's morgens, een uur of 7, dan komen ze aangereden. De dames keurig in pak. Want ze moeten naar hun werk. Maar ze zijn nog niet helemaal up-to-date. Ze hebben getankt. Terug in de auto. Zonneklep naar beneden. Spiegeltje open. Even de lippen nog aanzetten. De wenkbrauw nog even wat optutten. En dan wordt er gestart. En wordt de reis naar het kantoor of wat dan ook begonnen. Nou, dat laat ik maar even zo. Ik vind dat niet zo. Ik zie graag dat een vrouw er netjes mooi uitziet. Maar weet u wat mij veel meer pijn en verdriet en zorgen baart? En vooral voor de jongeren in de kerk. Er zijn 2 tv-programma's. Ik werd erop geattendeerd. Ik heb er naar gekeken. Ik heb in een blad zitten lezen. Om het actueel te maken. En wat las ik en wat zie ik daar op die beelden? Dat het normaal is dat meiden van 16, 17, 18 jaar zich zien als lekkere meiden. Waar jongens altijd wel wat mee willen doen. Kijk, als iedereen dit nu normaal vindt, als iedereen het normaal begint te vinden dat bij de oude hervormde kerk in Drachten de bankjes vol zitten met jongeren. En als je daar langs fietst, dan val je bijna van je fiets van de lucht. Van datgene wat ze roken. Drugs, en noem het maar op. Als iedereen het nou normaal vindt dat jongeren op vrijdag en zaterdag 21 glazen bier gaan drinken. En zichzelf in een coma zuipen. Als dit nou allemaal normaal is. En je bent daarbij betrokken. Dan ga je soms daar automatisch aan meedoen. Ik weet niet of u het gelezen heeft over de geest, de Mexicaanse geest. CCC, Charlie Challenge. Een rage op de scholen. Groot papier, ja, nee, 2 potloden kruisen en de geest oproepen. En dan sta je daarbij als jong christen van de gemeente uit Boelenslaan. En je ziet iedereen het doen. Dan ben je zo gauw geneigd. Het is normaal blijkbaar om daar ook maar aan mee te doen. Genoeg daarover. Wat zegt Petrus nou? Wat zegt Petrus nou tegen u, tegen jullie en tegen mij? Hij schrijft en ik zeg het hem na. Neem dat patroon niet over van wat men normaal vindt. Kijk, door genade mag ik de Heer Jezus Christus kennen. Ik geloof dat de Heer Jezus door zijn Heilige Geest in mij woont. Dat geloof ik. Kijk, en als u dat nou ook onderstreept, dat geloof ik ook. Dan vind je de norm ergens anders. Want de norm... die leer je niet door alles wat je hoort, door alles wat je ziet. Maar de norm leer je door. En dan komt het als gehoorzame kinderen te luisteren naar God. God, je hemelse Vader, je schepper. Wat Hij zegt, dat is de norm. Wat Hij zegt, dat is de norm. Wat Hij zegt, dat is de norm. En hou er dan maar direct rekening mee. Als je volgens die norm het woord van God wil leven wil leven, dan kunnen andere mensen je als abnormaal beschouwen. En dat gebeurt. Zelfs dat je zo abnormaal vinden, als je naar de norm van Jezus Christus, het woord van God, wil leven, dat ze zeggen, dan is er voor jou geen plaats op deze wereld. Dat doet de IS. Dat doet de Boko Haram. Wij zijn er nog, voor ons gevoel, ver vandaan. Maar we weten ook niet hoe lang dat nog blijft. Als je leeft volgens de norm, dan pas je in sommige structuren niet op deze aarde. En Peter schrijft dat niet voor niets in vers 17. Hij zegt, bedenk nou goed dat je vreemdeling bent. Een vreemdeling op deze aarde. Leef dan ook zo als een vreemdeling. En net zoals wij raar aankijken tegen sommige buitenlanders, omdat ze anders zijn dan wij, zo vinden anderen ons abnormaal. Zo ben je als christen abnormaal. Ik heb dat al zo vaak horen zeggen tegen me. Bent u wel goed bij uw hoofd dat u dat allemaal gelooft? Dat u dat zondags aan mensen met een weldenkend verstand, dat u dat staat te verkondigen? Bent u wel goed bij uw hoofd? Lieve mensen, die woorden van Petrus, die dwingen u en mij en jullie om na te denken. Wat vindt u nou normaal? Wat vinden jullie nou normaal? Waardoor laat je de norm van je leven bepalen? Door wat men normaal vindt? Door wat er thuis normaal gevonden wordt? En die vraag die kun je uitbreiden op allerlei gebieden. Ik koppel het nu ook even aan het gemeente zijn. Wat is voor u normaal als je hoort en het meedoen van deze gemeente? Wat is dan normaal? In de samenleving is het heel normaal om te vragen, wat heb ik eraan? Haal ik er genoeg uit? Voel ik me er happy bij? Maar is dat nou ook de normale houding voor een christen? Is dat nou ook de normale houding voor u, voor jou, voor mij als christen? Ik zeg vanmorgen nee, nee, nee. En wat is dan? Wat is dan? Voor u als gemeente en voor u persoonlijk, wat is dan de normale houding? Petrus omschrijft het zo. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Wat is de regel? Wat is de norm als je Jezus Christus lief hebt? Heilig zijn. Heilig zijn zoals God, je hemelse Vader, heilig is. Want God zelf is de norm. God zelf is de norm. En Petrus heeft dat zelf van de Heer Jezus echt geleerd. Jezus heeft gezegd tegen hem, wees volmaakt. Petrus, zoals je hemelse Vader volmaakt is. En Paulus schrijft dat later in Colossenzen 3. Je wordt vernieuwd naar het beeld van je schepper. Zoals je schepper is, heilig, zo dient u, zo dien jij, zo dien ik ook te zijn. En om misverstanden te voorkomen, je moet de norm niet zien als voorwaarde om eerst heilig te zijn en om dan bij God te komen. Nee, God roept iedereen. En God laat in zijn roep klinken. Kom, kom tot Christus, kom tot mijn zoon. Geloof het,
dat mijn zoon je zonden vergeeft. Geloven dat mijn zoon zijn leven heeft gegeven tot een volkomen verzoening van al je zonden. Kom zo bij mij. Want het evangelie van Jezus Christus is voor foute mensen. Die alles doen wat God verboden heeft. Maar met dat alles komen bij God. Komen bij God. En het aan God belijden. En dan maakt God je tot een heilig iemand. Een geheiligde. Door zijn Heilige Geest. God de Vader roept ons mensen. En maakt hen heilig door zijn Geest. En daarom staat er ook zo heel duidelijk bij geschreven. Hij die u roept. Ik roep u niet. Hij, God, uw schepper, die roept u. En dat wil hij door zijn Heilige Geest ook steeds meer heilig maken. Zodat je steeds meer heilig gaat leven. Dan heb ik nog wel één probleem. Dat is dat woord heilig. Ik vind dat best een moeilijk woord. Want niemand die hier in de kerk zit vanmorgen wil te boek staan als een heilig boontje. Je kunt het omschrijven niet als een heilig boontje. Heeft er niets mee te maken. Je kunt het omschrijven als gericht zijn op God. Op je schepper. Omdat hij heilig is. Niet je eigen belang. Niet je eigen verlangens. Zodat jij er wat mee opschiet. Maar in alles God voor het oog hebben. Het is een lange tijd geweest. Tegenwoordig zie je het niet zo vaak meer. WWJD. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Hoe vaak vragen we dat in allerlei verschillende situaties? Wat zou Jezus nou in die situatie doen? Heilig zijn. Zoals God heilig is. Hij zelf is de norm. Niet wat mensen normaal vinden. Ook niet wat er normaal is in uw gemeente. Maar God. God zelf is de norm. En lieve gemeente, ik wil u echt vragen. Neem die manier van denken nou eens mee. Probeer dat nou eens in de tijd die voor u ligt, om dat toe te passen in je leven. En dan, zegt Petrus, in alles. In alles, hè? In alles. In alle opzichten heilig leven. Heilig zijn zoals God. Dat doe je niet alleen in de kerk. Maar dat doe je altijd. En overal. Ik hoorde een keer van een vrouw die tegen me zei, iemand zei tegen mij, je lijkt echt op Jezus. Niet met allerlei schoonheidsmiddelen had ze zich behandeld, maar die vrouw bedoelde tegen haar te zeggen, je lijkt op Jezus door de manier van leven, van spreken. Je gang door het leven, is die als van Jezus. Lieve gemeente, dat vind ik persoonlijk het mooiste compliment wat je ooit kunt ontvangen van iemand. Lijken op Jezus. En ik wil zo graag dat ik geen leeg testament nalaat als ik straks ergens begraven ben. Maar dat mensen in mij ook iets gezien hebben. Van ja, hij leek op Jezus. Hij probeerde wat Jezus hem geleerd heeft om dat door te geven, om daaruit te leven. Heilig zijn zoals God. Gewoon overal. Op het schoolplein. In een werkbespreking. In de auto op de snelweg. In de supermarkt. In alles. God als norm. Niet wat men normaal vindt. Maar wat je vanaf vandaag van God, vanuit zijn woord, geleerd hebt. En dan koppel ik het nog even terug naar het gemeente zijn. We zijn begonnen met samen in de naam van Jezus. Samen. Samen moet je het doen. Samen bidden. Samen zoeken naar het plan van onze Heer. Het is zo ontzettend moeilijk om alleen die norm te handhaven. Je hebt elkaar nodig. Je hebt een oor nodig om te luisteren. Je hebt handen nodig die je handen vasthouden. Die met je bidden. Die met je zegenen. En dan, ieder heeft van ons zijn eigen vragen. Bij deze woorden. Heilig als God leven. Apart gezet. Toegewijd aan. En je hebt elkaar daarbij nodig. Om meer en meer te lijken op Jezus. Die heilig was. En die in voortdurend contact stond met zijn hemelse Vader. Amen. We gaan nu samen danken en bidden. En in ons bidden is ook het meeleven, komt daarin naar voren. We willen bidden voor de dochter van familie De Haan, Janke Oevering de Vries en voor broeder De Jong. En voor Kees en Aukje die vandaag naar Cuba gaan. Of misschien al inmiddels in de lucht zijn, wie zal het zeggen. Zullen wij samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken en bid u alstublieft mee. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij u als het grote voorbeeld hebben. En dat u op al die kruispunten van wegen en van beslissingen die u moest nemen, dat u dat in overleg deed met uw hemelse Vader. Dat u nachten in gebed was om te luisteren en om te ontvangen wat u nodig had om uw dienend werk in die gebroken wereld van toen handen en voeten te geven. En Heere, we willen u danken dat u ons gezalfd hebt met uw Heilige Geest. Heere, u kent en ieder die hier is. Of iedereen ook voor zichzelf dat weet, dat hij, zij leeft vanuit die hoop, wederom geboren is tot een levende hoop, door de opstanding van u, Heer Jezus Christus. Heere, maak het alstublieft duidelijk dat dat zo een ontzettend belangrijk gebeuren is, zoals uw woord dat zelf ook omschrijft, tenzij gij niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk niet binnengaan. En het koninkrijk is onder ons. U heeft het gebracht, Heer Jezus Christus. En u wil dat ieder mens die hier is vanmorgen zich zeker geborgen weet in dat koninkrijk van u, van gerechtigheid, van heelheid en van vreugde en van vrede. Heer, en in dat geloof, komen wij vanmorgen naar u toe. Omdat wij geloven in een God van wonderen. Ik geloof niet, Heer, in wonderen. Maar ik geloof in u als de God van de wonderen. En ik geloof, Heere God, dat u de krachten van Satan wilt verbreken. Want ouderen en jongeren worden in onze tijd uit elkaar gescheurd. Maar u wilt dat verbreken, opdat oud en jong een eenheid zal vormen. In u, de Heer Jezus Christus. Heer, in dat geloof komen wij naar u toe. Bedelend, zoekend, smekend. Heer, en we leggen allereerst voor u neer. Het verdriet van de familie De Haan, heren. U weet wat er allemaal in de afgelopen tijd gepasseerd is. En ik breng de dochter, leg ik in uw handen. Het leven dat zij in zich mocht dragen, werd te vroeg van haar weggenomen. Heer, u weet het. U bent erbij geweest. U heeft erbij gestaan. En u heeft de tranen gezien, geproefd. En de tranen en het verdriet. Het is niet nutteloos in het kussen van het bed terechtgekomen. U heeft die tranen opgevangen. U vergaat ze in uw fles. En ze zijn voor u kostbaar. Het zijn parels, heren. En u bent degene die bij haar is, die haar aanspreekt, die uw hand op haar leven legt, die haar troost, haar bemoedigt, die haar hoofd optilt en die in uw ogen mag lezen de ontferming, de bewogenheid, de zorg, de toewijding, dat u met haar de weg zult gaan, zodat ze mag en zal herstellen en haar weg onder de zegenende handen van u mag vervolgen. Zegen de ouders, het hele familiegebeuren, heren, in deze tijd van verdriet en van beproeving. Leid ze vanuit de wildernis in de oase van de rust en zekerheid van uw nabijheid. Heren, dat willen we ook bidden voor Janke van Oevering de Vries, die haar plaats elders heeft ingenomen en daar naar de mens gesproken haar levensavond zal beleven. Misschien voor ons gevoel vaak in stilte en in eenzaamheid, maar u bent de God van de gemeenzaamheid. U bent ook daar. En u kunt ook daar uw werk volledig in haar tot openbaring laten komen. Heer, en we geloven dat u dat ook zult doen. Dat u ze zult leiden op de weg naar het huis van de Vader met zijn vele woningen. Omring ze met uw liefde en met uw trouw. En allen die erbij staan, heren, geef ze de kracht en het vaste geloof dat het werk wat u begonnen bent te doen, dat u dat ook zult afmaken. Heren, dat bidden we ook voor broeder De Jong. U weet hoe de situatie in zijn leven is. De vragen, de moeite, de spanningen. Hoe zal het allemaal komen? Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken. Maar hij zelf verandert niet. Ook daar bent u. Als dezelfde van gister, heden en tot in eeuwigheid. En Heere, spreek tot hem die woorden die hij nodig heeft. Mijn genade is u genoeg. Mijn genade, broeder, kind van mij, is voor jou genoeg. Ik zal het maken dat je op de weg die je gaan moet, je zult verwonderen van dag tot dag. Dank u wel, Heere, dat u zo'n God bent die zich openbaart, juist in die moeilijke, pijnlijke situaties van het leven. Heer, en we willen u ook opdragen, Aukje en Kees, heren, die naar Cuba zijn, om daar
ja, hun werk om de mensen te doen, te laten zien, de dienende houding, dat dat voor hun een norm is om vanuit hun leven met u, Heren, dat ook daar tastbaar en zichtbaar te maken. Dat ze een gezegende vlucht mogen hebben, goed mogen aankomen, hun werk en de contacten verder mogen uitwerken en dat uw naam steeds meer geopenbaard zal worden als de God en Vader die van alle mensen houdt en die aan elk mens een hoopvolle toekomst wil geven, die zich toevertrouwt aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wilt u ze dan, ter zijner tijd, weer veilig in ons midden terugbrengen. Heer, zo leg ik deze gemeente in uw machtige handen. Bescherm ze, gebruik ze en maak ze tot een gemeente die inderdaad geheiligd door Jezus Christus als heilige mens apart gezet in deze wereld leven tot eer van u en tot zegen van anderen. In Jezus' naam bid ik dat, maar ik bid er ook voor uw land en voor uw volk, Heren, waar ook zoveel ontzettend veel is te doen en hoe steeds meer ook vanuit ons land de boycott zich opdringt om te Israël dit en Israël dat, Heren. Verbreek het en toon uw macht en heerlijkheid dat uw land en uw volk, dat vanuit dat gebeuren, dat daaruit de zegen zal gaan stromen door de hele wereld. En dat de volkeren zullen komen en u zullen aanbidden in dat vervloekte land, het gehate volk. Want vanuit Sion zal de wet uitgaan. En een getuigenis vanuit Jeruzalem. Heer, en we willen bidden om de vreugde en de vrede van Jeruzalem. Niet het aardse, maar dat het hemels Jeruzalem mag komen. Met kracht en met heerlijkheid. En dat bid ik ook voor al mijn broers en zussen in de wereld. En voor andere mensen die vervolgd en opgejaagd worden. Geen huis. Heren, 60 miljoen mensen zwerven er over de aarde zonder een dak boven hun hoofd. O God, wat is er toch gaande in deze wereld. Zijn het niet de tekenen van uw komen naar deze wereld? Geef ons daar acht op en ondersteun ze in de moeite en de zorgen van het leven. Geef ons een barmhartig hart en barmhartigheid in onze ogen en ontferming, bewogenheid, Heren, voor de nood die er is in deze wereld die u geschapen heeft. Waarvan u zei, het is zeer goed. Wat een puinhoop, wat een rotzooi is het, Heren. Bloed stroomt, geweld, verkrachting. U weet het, u ziet het allemaal, want uw ogen doorlopen de ganse wereld. O God, wanneer zult u komen om recht te verschaffen? Ik kom spoedig. Ik kom spoedig. Houd goede moed, want ik heb ook deze wereld overwonnen. We loven en prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Er is collecte. En dan zingen wij tot slot 441. Gezang 441. En daarvan, even kijken, 441, het tweede en het twaalfde vers. Het zal ons niet berouwen de smalle weg te gaan. En het twaalfde, wij moesten het maar wagen, het is wel het wagen waard. Thank you. de apostolische geloofsbelijdenis uitspreken. En daarna zingen we dan ons slotlied. En voor zover mogelijk zou u daarbij willen gaan staan. En ieder mag in zijn haar hart mij naspreken deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zon. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En daarom geloof ik in dat eeuwige, onvergankelijke leven dat geborgen en verborgen is bij de Heere mijn God. Amen. Jezus zijn. En deze Jezus, die wil ons voorgaan om ons te begeleiden op de weg door het leven. Hij wil achter ons zijn om ons te beschermen. Hij wil onder ons zijn om ons te dragen en boven ons om ons te zegenen. Dat mag ik u allen doen. In zijn naam ontvangt dan ook die zegen, de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde die ook vanmorgen in deze dienst gestroomd heeft van God de Vader. En de onmisbare kracht van de Heilige Geest met u, met jullie en met ons allen samen.